Ook vanmorgen blijven we eerst nog even in Petrus. In 1 Petrus 1, waar wij gisteravond terecht waren in vers 19. En toen heb ik ineens zoveel gezegd dat het me beter leek om er meteen mee op te houden. 1 Petrus 1, vers 19. Wij zijn namelijk verlost door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat wil zeggen, wij worden of zijn verlost door de levende Christus, het lam dat staat als geslacht uit Openbaring, het lam dat op de troon gezeten is of staat, of hoe het dan maar geformuleerd wordt, want het is het actieve leven, dat is wat bloed is. Het is het actieve leven van Christus waardoor wij verlost zijn of waardoor wij verlost worden. Het is allebei waar namelijk, het is immers één geheel. En over dat bloed van Christus, of gewoon over Christus, dat onbestraffelijk lam, staat in vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En daarmee is de apostel weer terug, eigenlijk min of meer zelfs aan het begin van deze brief, waar hij in vers 5 immers spreekt over in de laatste tijd, een erfenis, een zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En hier in vers 20, geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. En bovendien de uitdrukking van vers 20, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden, dat wijst op zijn minst terug op vers 11 en 12, waar Petrus zei dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten. En hen is geopenbaard, bekendgemaakt, dat zij niet zichzelf, maar dat zij ons bedienden en dus spraken over de zaligheid die aan ons inmiddels geschied is. Met andere woorden, de gemeentelijke waarheden, dan wel gemeentelijke waarheid enkelvoud, is wel voorgekend geweest, maar is pas geopenbaard in deze laatste tijden. Dat wil zeggen, men wist dat het er was, maar men wist niet wat het was. Openbaren betekent feitelijk onthullen, hè? Namelijk de onthulling wegnemen. Ik weet niet of je ooit een onthulling meegemaakt hebt. Je weet dat er wat is, dan kan je ook zien dat er wat is, maar wat er is kan je niet zien. Daarvoor moet eerst de onthulling weg. En dat is ongeveer de situatie van gemeentelijke profetieën in het Oude Testament. Hij had 3 jaar geleden of wanneer het maar was, zo'n succes met die act. Ik denk, weet je wat, ik kan er ook wel eens uitlopen. En hij heeft zo enthousiast gereageerd dat hij gedacht heeft, dat houden we erin. Loop ik door het beeld, dan is alles goed. En dan doet hij net of hij gek is. Nou goed, gemeentelijke waarheid, verborgen, maar voorgekend. Verborgen in het Oude Testament, maar geopenbaard. Dat wil zeggen, de volledige bedekking weggenomen in deze laatste tijden om hunnentwil. Maar ja, in vers 20 lijkt dat niet te staan over gemeentelijke waarheid, maar over het onbestraffelijk en onbevlekt lam. Maar het hele punt is dat daar geen verschil tussen bestaat. Het gaat namelijk over Christus. En u en ik, wij als gelovigen, wij zijn aan Christus toegevoegd. Wij maken daar deel van uit. En voor de gelegenheid gooi ik er maar wat theologisch jargon tegenaan, zodat u weet dat ik het ook niet uitgevonden heb. Wij maken deel uit van de mystieke Christus. Zo noemt men dat van oudsher. Het gaat over de Christus, liefst met het lidwoord ervoor. Dat vind je in de vertalingen nooit terug, maar in het Grieks staat het er soms voor. Het gaat over de Christus, maar het is niet maar de Heer Jezus. Het is Christus inclusief de gemeente. En dat is een zeer fundamentele waarheid die inhoudt dat al wat in de Bijbel over de Christus gezegd wordt, dat wil zeggen over de opgewekte, de verheerlijkte Christus, wordt ook gezegd daarmee over de gemeente die zijn lichaam is. En dat is dan ook de strekking van dat vers in Efeze 1 vers 3. Wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Enzovoort. Dat wil zeggen, al wat over Christus gezegd wordt, wordt ook gezegd over de zijnen. De leden van zijn lichaam, of wat het maar wezen mag. En wat dit lam betreft, dit onbestraffelijk en onbevlekt lam, wij hebben dat leven van dat lam ontvangen. Wij zijn onbestraffelijk en onbevlekt, officieel en naar Gods normen. Niet naar de mijne trouwens, maar dat doet er niet toe. Hè? Maar naar Gods normen zijn wij onstraffelijk en volmaakt gesteld in Christus. Dat staat er toch allemaal bij gelegenheid. Omdat hij ons gereinigd heeft. Nou goed. En we hebben aan hem deel. Ik bedoel, om maar iets eenvoudigs te noemen, alleen maar even ter illustratie, want verder ga ik vandaag niet. Maar Psalm 2 vinden wij die uitspraak: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan, gelijk in pottenbakkersvat met een ijzeren roede en al dat soort zaken meer. Dan zeggen we, dat slaat niet op David, maar dat slaat op de Heer Jezus Christus. Dan zeggen we, ja, dat is inderdaad waar, heel goed, fantastisch. Maar neem niet weg dat dezelfde uitspraken over u en mij ook gezegd worden. Door de Heer Jezus zelf. In Openbaring staat dat immers. Nou is alles wat in Openbaring staat altijd omstreden geworden. Dus ja, als u zegt, ja, maar het is een omstreden tekst, zeg ik, ja, dat is met alles in Openbaring zo. En als u zegt, ja, maar dat staat in de Bijbel, dan zeg ik, ja, alles in de Bijbel is ook altijd omstreden. Ik bedoel, dat soort discussies gaan we niet aan, hè. Maar er staat in Openbaring 2, vers 26, de bekende beloften, nou ja, allerlei verschillende beloften aan het eind van verschillende brieven, die wij ook traditioneel gewoon bij elkaar optellen. Maar goed, er staat in Openbaring 2 vers 26, die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En als u ook zo'n jong bloedbijbel hebt zoals ik, dan staat er meteen een verwijzing achter naar Psalm 2 vers 8. Precies, dat bedoel ik. Dat heb ik ook niet zelf uitgevonden, zeg maar, hè. Dat staat er gewoon bij. En hij zal ze hoeden, wie overwint dus, vers 26... en dus mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden regeren. Met een ijzeren scepter, staf, roede, wat je maar wil. Hij zal ze hoeden met een ijzeren scepter. Zij zullen namelijk als pottenbakkersvaten vermozzeld worden. En dan zeggen wij, ja, maar dat staat toch in Psalm 2 over de Heer Jezus Christus, die geacht wordt deze brief te schrijven, hoogstpersoonlijk. En die zegt dus, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus het kan al niet missen. Zoals hij dat van zijn vader ontvangen heeft, zo zouden wij dat via hem ook van zijn vader ontvangen. Ik wilde naar Romeinen 8 vandaag, maar daar staat dat ook inderdaad, hè. Als we dan kinderen God zijn, zijn we erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus. Precies. En wat hij van zijn vader ontvangen heeft, zouden wij ook van zijn vader ontvangen. En daarom gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar zo begon deze Petrusbrief die we voor ons hebben liggen. Nou goed. Moet duidelijk zijn. Dat wil zeggen, niet alleen Christus als persoon is voorgekend geweest en in deze laatste tijden geopenbaard, maar heel de gemeentelijke waarheid die daaraan vastzit. Aan zijn persoon, aan zijn beschrijving, aan zijn profiel, om zo te zeggen, in het Oude Testament, is voorgekend geweest, maar pas geopenbaard in deze laatste tijden. Onder laatste tijden nog altijd gewoon te verstaan de tijden vanaf de opstanding van Christus. Hè? Nou goed. Om uwentwil namelijk, die door hem, vers 21 van 1 Peter 1, die door hem gelooft in God, want wij geloven door de Heer Jezus Christus in God, wij vertrouwen op God en zijn woord door de Heer Jezus Christus, namelijk door wat hij tot stand gebracht heeft. Dat is vertrouwenwekkend genoeg. Hij heeft uitvoering gegeven aan Gods beloften en voor ons is dat een goede basis, een stevige basis om ons vertrouwen te stellen op God en zijn woord dat immers gestalte kreeg en krijgt en krijgen zal in de persoon van de Heer Jezus en zijn werk. Die door hem gelooft in God welke hem opgewekt heeft van tussen de doden uit de doden. Eén dode, twee doden, dat weet u toch, daar gaat het hier over. Hè? Uit de doden, dat wil zeggen letterlijk van tussen de overige doden uit. En dat ik er uitgebreid bij stilsta is punt 1, omdat sommigen die tekst of dat woord doden verkeerd lezen, maar het is gewoon één dode, maar dan meervoud. Hè? Dat in de eerste plaats en in de tweede plaats, omdat de uitdrukking die nogal eens voorkomt, opstanding uit doden, impliceert eerst geboorterecht. Als je nou vanmiddag toch niks te doen hebt, zoek je die uitdrukking maar eens op met een concordantie of met de computer, weet je veel. Opstanding uit de doden. Lees maar wat er over gezegd wordt en wat er nog meer staat in het schriftgedeelte. Het zal blijken dat het altijd gaat over erfrecht. De eerstgeborene uit de doden. Dat wil zeggen, de eerste die opstaat, heeft eerst geboorterecht, hij verschijnt als eerste in de nieuwe schepping. De overige doden werden niet levend totdat enzovoort, zal ik maar zeggen, weet u wel. En dus de eerste is de erfgenaam. Normaal gesproken, tenzij anders vermeld. Maar in dit geval is er geen andere vermelding. En dus de eerstgeborene uit de doden, of dat nou uit 1 Korinthe 15 is, of 1 Petrus 1, of uit Colossense 1, roept u maar, of uit Romeinen 8 ook nog, geloof ik, waar het ook is. Het betekent altijd dat hij eerst geboorterecht heeft en dus tot koning en hoge priester gesteld is naar de ordening van Melchizedek. Goed. Die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid heeft. Nou, hier staat het er dus ook achter. Heeft hem heerlijkheid gegeven. Dat is de heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Uit, wat was het, Johannes 1 vers 13, 14 is het, hè? Johannes 1 vers 14. God heeft hem heerlijkheid gegeven, dus. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Dan zijn we weer bij ons onderwerp. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Want God heeft de Heere Jezus Christus uit de doden opgewekt. En daar vertrouwen wij dus ook op. Daar geloven wij dus ook in. In Gods beloften en dus in de toekomst. Want wij zouden, of wij zijn, punt 1, met Christus of door de opstanding van Christus wedergeboren. Dat was vers 3 dat we besproken hebben van dit hoofdstuk. Maar het vervolg erop is natuurlijk dat ook onze sterfelijke lichamen, maar nou ben ik toch in Romeinen, dat onze sterfelijke lichamen, niet onze dode lichamen, dat onze sterfelijke lichamen zouden levend gemaakt worden. Dat wil zeggen dat het leven van Christus in ons geleefd zou worden, nu we nog in dit oude sterfelijke lichaam zijn. Toch? Jawel, die geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont in ons. En dus zal die geest ook onze sterfelijke, niet dode, sterfelijke staten, lichamen levend maken. Nu, omdat het leven van Christus in ons geleefd zou worden, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zijn officieel tot leven gekomen, ons praktische leven wordt levend gemaakt of kwekkend heet het in het Engels. Ik weet de Nederlandse uitdrukking niet goed voor, want het wordt een beetje vreemd vertaald soms. Maar het wordt alsnog levend gemaakt, ons praktische leven. En in de toekomst zal ook ons lichaam als zodanig compleet veranderd worden. Maar dan is het geen sterfelijk lichaam meer als dat gebeurd is. Hè. Dan is het zalig gemaakt of verheerlijkt of veranderd of wat voor woorden daar maar voor gebruikt worden. Maar ons geloof en dus onze hoop zou op God zijn, op grond van wat God reeds volbracht heeft in Christus, aan wie wij deelgekregen hebben. En dan komen we bekende woorden tegen die we gisteren bijvoorbeeld uit Jacobus 1 gelezen hebben. Want in Jacobus 1 lazen wij even snel, lazen wij daarom afgelegd hebben, de 1 vers 21... Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord, etc. Dat onze zielen zou zalig maken. En in 1 Petrus 1, waar we nu zijn, staat in vers 22, hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Dezelfde woorden als in Jacobus. Gebaard door het woord der waarheid, ontvangt dan met zachtmoedigheid en afgelegd hebbende, en hier staat precies hetzelfde, hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En dan 2 vers 2, en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. De redelijke onvervalste melk, rede, dat is gewoon woord. En dus naar het woord van God, melk als beeld van het woord van God. Zie. Opdat gij door dezelfde moogt oplassen tot zaligheid, want het had er moeten staan. Maar goed, eerst nog even terug naar 1 Petrus 1. Wij worden dan wel zijn gereinigd. In de vertaling heb je altijd maar één van de twee opties, hè? Maar er staat, hebbende dan uw zielen gereinigd, vers 22. Maar het kan net zo goed betekenen dat onze zielen gereinigd worden. En omdat dat zo is, het gebeurt namelijk nog steeds, is de strekking. In elk geval van het Grieks en eigenlijk van het Nederlands ook, maar dan Nederlands van 350 jaar geleden. Dat wil zeggen, het gebeurt nog steeds, wij worden gereinigd. Zie je? In gehoorzaamheid der waarheid. Hoe worden onze zielen gereinigd? Ook een belangrijk hoor. Als je het goed begrijpt ben je meteen van een heleboel gepreken af. Hoe worden onze zielen gereinigd? In gehoorzaamheid der waarheid. Dat wil zeggen door de waarheid te gehoorzamen. En wat betekent gehoorzamen ook alweer? He? Horen naar. Niet de opdracht uitvoeren, want een opdracht is het dikwijls helemaal niet. Het is luisteren naar. Het gehoor geven aan de waarheid, dat is wat ons reinigt. Want wij worden immers gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Ja, nog een keer. Door het woord. Door het bad des waters, door het woord. Want het is de levende, de actieve Christus, zijn bloed dus. Het is een levende, actieve Christus die ons zijn woord doet horen. Hoe hij dat doet, maakt weinig uit. Het gaat er nu om dat hij dat doet. En hij reinigt ons dus door het bad des waters, des woords. Hij reinigt zich en eigen volk. Ijverig in goede werken, want heel de schrift wordt, heel de schrift is van God ingegeven, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmakelijk toegerust. Ik sloeg een tussenzin over, maar het staat er echt, hè. Nou ja, daar gaat het maar om. Dat is wat hij nu doet, dat is zijn tegenwoordige werk. Hij reinigt ons door zijn woord. En dat werkt zolang wij aan dat woord gehoor geven. Zo worden wij gereinigd. Niet door te proberen de onreinheid weg te poetsen. Dat verdwijnt vanzelf weer. Het is zo ongeveer met allerlei verwondingen die wij in het leven oplopen. Gewoonlijk geneest dat spul allemaal vanzelf. Als je maar genoeg blijft eten en slapen. Zorg dat je de voldoende vitaminen mineralen en weet je veel wat voor dingen allemaal nog meer binnenkrijgt naar het schijnt. Maar dat betekent gewoon dat je gewoon goed moet eten, dat is alles. En zoals het maar net, er moeten bouwstoffen aangevoerd worden en afvalstoffen moeten afgevoerd worden. En dat is wat ons bloed in de praktijk in ons lichaam doet. En dat is wat het bloed van Christus in onze levens ook doet. Bidden ze niet. Ik heb het nagevraagd aan Petrus, hoe kom je van je onreinheid af? Die man die kreeg een kop als een boei, zal ik maar zeggen, om bij zijn eigen métier te blijven dan. Een boei, ja. Nou goed, want u weet toch hoe dat was? De heren zaten aan tafel met vuile voeten, en wat hebben ze eraan gedaan? De discipelen zaten aan tafel met vuile voeten, wat hebben ze eraan gedaan? Dat is goed geantwoord, niks. Daar was het nergens voor nodig. Eenvoudig omdat er iemand anders was, bij wie ze aan tafel zaten, die hen reinigde. En ik haal Petrus aan, omdat de man het niet helemaal goed begreep, althans, ze gaf daar blijk van. Ik denk dat de anderen het ook niet begrepen, maar die waren wijs genoeg om hun mond te houden. Zodat je nou vanmorgen alweer wat geleerd hebt. Praktische toe, wat heb je nou vanmorgen geleerd? Dat je je mond moet houden, zuster. Ja, dat is een. Ja. Goed. De Heer doet dat gewoon. Hij stond op van de maaltijd, goot een bekken vol met water. Een beeld van het nieuwe verbond en zo, hè. En begon, met een linnen doek en zoiets, en begon de voeten van de discipelen te wassen. En niemand had hem dat gezegd, althans niet iemand van de discipelen, maar hij had de opdracht van hogerhand gekregen. En tot vandaag, zegt Hebreeën 3, is hij trouw aan degene die hem aangesteld heeft, want dat is het werk van de baas. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek, verzoening te doen, niet voor de zonde der wereld, maar voor de zonde zijns volks. Christus als hoge priester doet een werk niet voor de wereld, maar voor de zijnen, voor ons. En hij reinigt ons. Langs deze weg, daar kun je je aan onttrekken. Maar toen Petrus dat doen wilde, zei de Heer, ja, maar dan kom je mij niet toe. En Paulus heeft er later ook nog eens ooit over geschreven. Hij zegt, als je daaraan onttrekt, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Voor alle praktische toepassingen dan, hè? Dat staat in Galaten. Maar hij zou dat doen. Dus hebbende uw zielen gereinigd, dat betekent feitelijk, ze worden gereinigd. Dat is een taalkundige kwestie waar ik nu dus even niet op inga. Maar het idee is, het gebeurt nog steeds. Hebben uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, want zo worden wij gereinigd, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Heb u bij elkaar, vers 21, geloof en hoop zal op God zijn. Daardoor worden wij gereinigd tot ongeveinsde broederlijke liefde. Daar heb je ze dus alle drie, geloof, hoop en liefde. En dus zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Want dat wat dat onmogelijk zou maken, is dan wel wordt weggenomen. Wij geloven in het woord Gods en het werk van Christus. Dan kennen wij elkaar dus inderdaad in Christus en als volmaakt gesteld in Christus en als niet naar het vlees. En in die omstandigheid moet het toch mogelijk zijn om elkander lief te hebben. Vuriglijk heet dat, onder verwijzing naar de term geest in hetzelfde vers natuurlijk. Hè? Want vuur is, althans wel op zekere hoogte, een zeker aspect, een beeld van de geest. De werkzaamheid van het bloed dus, want geest en bloed is ook hetzelfde. Dat weet je toch uit de symboliek? Geest, water en bloed. Zullen drie leven. Op enige wijze. Maar dat was weer de eerste Johannesbrief. Maar hebben uw zielen gereinigd, hebt elkander vuriglijk lief. Dat is de volgende. Geloof in het woord van God geeft ons toekomstverwachting. En daar zou ik eigenlijk bij moeten noemen 1 Johannes 3. waar staat: en ieder die deze hoop op hem heeft, de hoop namelijk om met hem in heerlijkheid geopenbaard te worden, en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich, dat wil zeggen, die wordt daardoor gereinigd, door die hoop, gelijk hij rein is. Even kijken welke dat was. Dat is 1 Johannes 3, vers 3. Dus het schriftgedeelte heb ik uit het hoofd al, ik meen, twee keer aangehaald. Namelijk: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Dat wil zeggen dat wij het recht ontvingen om kind van God te worden. Maar dat was een beschrijving van oud-testamentische tijd. En over de nieuw-testamentische tijd staat: en wij zijn het ook. Weggevallen in de Statenvertaling van 1 Johannes 3 vers 1. Maar daarna in vers 2 staat het toch: geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet verschenen, geopenbaard dan vooruit, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, het is wel bekendgemaakt wat wij zijn zullen, maar het wordt alleen nog niet gezien. En dan komt de vraag: wij zijn kinderen Gods, en wat zullen wij zijn? Zonen. Toch? We zullen volwassen worden en een erfenis ontvangen. Dat is zoonschap. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Wat zei Paulus ook alweer? Wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, bijna hetzelfde, zegt hij, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is Colossense 3, vers 3 of zo. Zal het er hier niet bij afgedrukt? Ja, waarachtig. Ik had het nog net lezen. Colossense 3, vers 4. Staat de verwijzing onder hier in mijn Bijbel. Maar zo is het. Wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dat is onze toekomstverwachting, volgende zin. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Niet die moet, men leest het dikwijls als die moet zichzelf reinigen. Wat dat toch is, schijnt een Nederlandse Calvinistische volksaard te zijn, dat alles wat men leest, is meteen een opdracht. Of het er nou zo staat of niet, het is altijd een gebod meteen. Ik weet niet wat dat is hoor. Zo van: gij zult mijn getuige zijn, dat is dan meteen de grote zendingsopdracht. Ik lees hem altijd als een vaststelling van het wet. Jongens, er is niks aan te doen, wij zullen zijn getuigen zijn. Hè? Nee, maar niet serieus, blijkt uit de context ook. Handelingen 1 of zo. Hè? Zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? Toen zei de heer: nou, dat is iets moeilijk, die hangt nog. Zou Bos gezegd hebben. Ik weet niet welke van de twee trouwens, maar die hangt nog. Maar gij zult mijn getuige zijn. En de vraag was niet: moet u in deze dagen uw koninkrijk oprichten? Waarna de heer zei: nee, maar jullie moeten wel. Dat is het niet. Het is vaststelling van het feit. Zult u dat doen? Toen zei hij: nou, laten we zeggen dat je, dit zal je later wel horen. Maar je zult mijn getuige zijn, beginnende te Judea, Samaria. En zo was het ook. En niet uit opdracht, want u weet dat de discipelen netjes bij in Jeruzalem bleven, totdat min of meer met geweld en door omstandigheden gedwongen Petrus toch maar eens in Samaria moest gaan kijken. Want daar had hij wel niet het evangelie verkondigd, maar anderen hadden dat gedaan. Dus hij moest er toen wel naartoe. Het was niet de opdracht, hij deed het. Heb u dat nog? Nou goed, en zo is het met deze uitdrukking ook. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Nou, in het algemeen kunnen wij onszelf niet reinigen, dus het kan niet. Het enige optie die overblijft is dat wij gereinigd worden door deze hoop. Die toekomstverwachting, want die verandert ons leven. En niet alleen die reinigt onze gewetens van dode werk, hoewel dat ongetwijfeld ook, maar reinigt ook ons praktische leven van dode werken. En dat is het moeilijkste onderwerp voor mij in ieder geval om over te spreken. Over dit soort dingen. Want als we werkelijk die toekomstverwachting hebben, niet omdat we het zo geleerd hebben of omdat we systematisch ons eigen gemaakt hebben en we geloven dat het in de Bijbel staat. Maar als we werkelijk die toekomstverwachting hebben, dan betekent het ongetwijfeld dat het een grote uitwerking heeft op ons leven. En het ideaal van degene die onder de wet leven, komt dan toch wel aardig dichtbij. Wij leven niet onder de wet. Maar het zal toch zijn dat als wij die hoop op hem hebben, dat bepaalde dingen uit ons leven verdwijnen. Die doen we niet meer. He? En we zijn wat nauwkeuriger in met wie wij omgaan. Met wie wij vreemd gaan. Nou ja, zoiets. Ik bedoel, dat heeft... Ja, ik laat me soms die rare dingen ontvallen. Maar neem ze dan toch maar serieus hoor. Waar het om gaat is namelijk dat we daarmee onze levens afgrenzen. Dit hoort niet bij ons. Dat past niet bij ons. He? Mensen zijn heel zorgvuldig in het kiezen van hun omgeving, hun huisinrichting, hun tuintje, hun kleding die ze dragen. Dit past wel bij ze en dat past niet bij ze. Als u weet wie u bent in Christus, dan weet u wat bij u past en wat niet. En dan heb je ook niet de excuses nodig van, maar we staan in vrijheid en de Heer rekent het toch niet toe, dus we kunnen ons een heleboel permitteren. Het gaat er niet om wat je permitteren kunt, het gaat er niet om waar je mee wegkomt, het gaat erom of je wandelt waardig de roeping waarmee je geroepen bent. En degene die het werkelijk ziet en kan beoordelen, de enige om rekening mee te houden, is die Heer die ons geroepen heeft. Het heeft consequenties. En dus, wij worden daardoor gereinigd. Wie deze hoop op hem heeft, reinigt daarmee zichzelf. Als het onze hoop is, onze hoop reinigt ons. En voor alle andere gevallen staat er, maar het is hoop op God, dus wij worden door hem gereinigd. Hoop komt voort uit geloof, want het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt enzovoort. En dus, wij worden door hem gereinigd. En dat blijf ik daarna ook maar zeggen. Maar of wij de Heer toelaten ons te reinigen, om zo te zeggen, ontleend aan Johannes 13 en de voetwassing, ja, dat staat nog te bezien. We zouden het hem laten doen. En dan weer langs een andere route. En als je niet wilt dat de Heer je reinigt, wat doe je dan? Nou ja, je kunt je onttrekken, maar die andere was, je doet het zelf, je gaat het zelf proberen, precies. En zolang je er zelf mee bezig bent, doet hij niks. Echt waar? Waarom zou hij? Goed. Maar wij worden gereinigd door de Heer zelf. En door deze hoop, een reinigende en daarmee ook levende hoop. En dan ben ik terug in 1 Petrus 1, vers 22... Hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, want dat is dan het resultaat en daarmee kom je dan vanzelf in de brieven van Johannes terecht, die eigenlijk nauwelijks een ander onderwerp hebben dan deze broederlijke liefde. Zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Is uw hart rein? Nee? Oh, dan begrijp ik het. He? Als je geen rein hart hebt, kun je niet lief hebben. Zo zijn we deze week ongeveer begonnen, als ik me goed herinner. Als we zelf niet zeker zijn, als we onszelf niet recht in de ogen kunnen kijken, hoe zouden we een ander recht in de ogen kunnen kijken? En hoe zouden we, als we onszelf niet eens kunnen verdragen omdat we geen rein hart hebben, hoe zouden wij het verdragen dat anderen dicht bij ons in de buurt komen en bij ons naar binnen kijken? Liefde is gemeenschap. Maar als je wat te verbergen hebt in je hart, nou ja, in je hart, meestal niet alleen in je hart, hè? Meestal ook in je praktische leven. Als je wat te verbergen hebt, ja, dan kun je het ook niet permitteren dat anderen dicht bij je in de buurt komen. Dan moet je dat op afstand zien te houden. Toch? Om niet met jezelf geconfronteerd te worden. En je vlucht voor anderen, maar in werkelijkheid voor jezelf. Je kunt anderen niet lief hebben, omdat je in werkelijkheid jezelf niet lief kunt hebben. Omdat je dingen doet waarvan je wel weet dat het mag. God rekent het niet toe, we zijn gered, we staan in de vrijheid. Maar het is in strijd met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is een ander ding. Heb u dat nog? Van de week hadden we het over of iets ons zou kunnen scheiden. Als iets die vrede met onze Heer zou kunnen verstoren. Dat heb ik gezegd naar aanleiding van Romeinen. Wij hebben vrede bij God. En daarna heb ik gezegd, nou ja. Bij nader inzien, er zijn omstandigheden die dat kunnen verstoren. Ja. Maar in het algemeen, wij hebben vrede bij God. We zijn onlosmakelijk met hem verbonden enzovoorts. Toch. In de praktijk zijn er omstandigheden die die vrede wegnemen. Niet van Gods kant, dat is waar. Niet van Gods kant, maar van onze kant uiteraard wel. Want daar waar wij niet wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, weten wij heel goed dat we ernaast zitten. En dat daardoor onze levens niet zijn tot heerlijkheid van onze heiland. Hebben we dat nog? Begrijp je me goed, er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Aan hem ligt het niet, maar aan ons ligt het. En aan de andere kant, hij bewaart voor ons een erfenis en wij zijn bezig met, ach, laat die erfenis maar zitten, of geef maar de helft, de andere helft. Of, ik ben een bescheiden mens, want dan krijg je nog vrome praat ook altijd, hè. Ik heb een gekeld die zegt, nou ja, ik wil wel naar de hemel, maar ik hoef maar een heel klein hoekje daar. Hè? Verwel, dan kun je de eeuwigheid daar zitten kniezen in je hoekje. Daar krijg je echt wel spijt van. En mijn Bijbel zegt dat je daar spijt van krijgt. Die zegt dat niet iemand zijn hoereerde gelijk Esau die om een spijs zijn eerstgeboorterecht weggaf. En hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. Het is niet maar een geschiedenis uit Genesis, het is inderdaad, het wordt ons als voorbeeld voorgehouden over deze kwestie, over dat eerstgeboorterecht, over het zoonschap in Hebreeën hoofdstuk 12. Je kan het verspelen. Heb je dat? Je kan het verspelen. De bedoeling is dat wij inderdaad met heel ons lichaam, zegt mijn Bijbel, de Heer zouden dienen. En wat de hoererij betreft, zegt de apostel Paulus, dus weet je niet dat wie een is met een hoer enzovoort, die geeft en zijn eigen lichaam, daarin zou de Heilige Geest wonen en geeft zijn lichaam aan een hoer, dat staat er toch of niet? Ik kan wel zeggen, ja, maar het mag. Dan denk ik, ik had bijna gezegd, dat is Calvinistisch denken. Van mag het wel of mag het niet. Maar ik wil de Calvinisten ook niet beledigen. Dus vooruit maar weer. Maar dit is wettisch denken. Dat is flauwekul. Dat is van mag het of mag het niet. Ja, jullie mogen alles. Maar doe het dan in ieder geval buiten mijn gezicht. Dan heb ik er geen last van in elk geval. Hè? Maar buiten het gezicht van de Heer kun je het niet doen. Die weet. Die ziet. En die oordeelt, wis en waarachtig wel. Niet of u in de hemel komt of niet. Niet of u wedergeboren wordt of niet, want als u gelovige bent, bent u dat dan. Maar het heeft wel van doen met of wij bereid zijn om onze levens op hem te richten en hem te dienen. Met hem zouden wij omgaan. Hebben we die nog? Goed. Gij die wedergeboren zijt, vers 23 van 1 Petrus 1. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat zaad waaruit wij verwekt zijn, draagt zijn eigenschappen aan ons over. Dat wil zeggen, dat leven en dat eeuwig blijvende, dat hebben wij dus ontvangen. Dat zit dus in onze genen of zoiets. Het zal wel niet bestaan in die geestelijke dingen, maar u begrijpt hopelijk hoe dat zit. We hebben iets van die aard, van dat zaad waaruit wij geboren zijn, ontvangen. Johannes zegt het ook. Hij zegt, wie uit God geboren is, zondigt niet, want zijn zaad blijft in hem. Of woont in hem. De kwestie van erfelijkheid, zal ik maar zeggen. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk door of uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. Vers 25, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dus, leg dan af. Komt hij weer. Leg dan af. Leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid. Hoe je dat doet, negeren. Zeg, het doet er niet toe. Ze denken dat je horen bij de oude mens. En dat kan alleen als je het je bewust bent. Zie? En als je dus bewust bent dat het niet gaat om jezelf en om je eigen rechten, je eigen positie, die aangevallen wordt, die bestreden wordt, dan wordt je onrecht aangedaan, je wordt onheus, wat is dat? Weet ik niet. Bejegend. Ik bejegen, jij bejegen, wij zouden bejegend hebben, wat het maar wezen mag, hè. We worden onheus bejegend of zo. Allemaal dat soort dingen meer. Maar dat gaat over ons. Forget it. Dat maakt niet uit. Wij zullen ons bewust zijn wie wij zijn in Christus. En wat die oude mens betreft, die wordt toch weggedaan. Dat is punt 1. En punt 2, wat ons leven hier betreft, wij hebben iemand die recht zal doen. Er is geen haast mee bovendien. Hij zal oordelen. En als hij het nodig vindt dat anderen geoordeeld worden, dan zal hij dat wel doen. Dat is onze verantwoordelijkheid niet. Dat is onze zaak niet. De verantwoordelijkheid die we hebben is niet om de zonde en onrecht te bestrijden, nog in ons eigen leven, nog in dat van anderen. Onze verantwoordelijkheid is dat we elkaar wijzen op de Heer Jezus Christus, dat we elkaar zijn woord voorhouden enzovoorts. En dat we naar hem toe wandelen in overeenstemming. Nou, wat staat er? Waardiglijk goden. Er staat dat gij wandelt waardiglijk goden. Dat gij wandelt waardiglijk het evangelie. Dat gij wandelt waardiglijk den Heren. En dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zit. Dat zijn de vier uitdrukkingen. Maar dat ligt allemaal verticaal. Dat heeft met onze omgeving niks te maken. Zie? Die oude mens is dood. En daarom zijn we daar vrij van. Dat is de vrijheid die wij hebben. Maar het is ten onrechte om te zeggen, wij staan in de vrijheid en mogen alles en daarna leveren wij maar een beetje op los. Zeer inconsequent. Want we gebruiken die oude mens is dood, dus nou kunnen we er van alles mee doen. Nee, die oude mens is dood, dus het is afgelopen. Die nieuwe mens zou geleefd worden. Zie? En de andere is volstrekt onoprecht. En kan niet anders dan dat het een negatieve uitwerking heeft op onze omgang met elkaar. Want dan hebben wij wat te verbergen. Dan zijn we niet oprecht. Zie? Dan doen we water bij de wijn, heet dat. En leggen wij dus een bedekking over deze waarheid, die we wel kennen, maar we gebruiken hem als een dekmantel voor het vlees. Zo heet dat bij gelegenheid. Hè? Nou goed. We hebben het er voorlopig niet verder over. Het gaat erom dat wij zouden begeerig zijn als nieuwgeboren kinderkens naar de redelijke onvervalste melk, inmiddels 2 vers 2, omdat we daardoor zouden opwassen tot zaligheid, had erachter moeten staan, maar als u een nieuwere vertaling hebt, staat dat erachter. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid, 2 Petrus 2 vers 2. En dat zou je dus zwart of wit bij moeten schrijven. En daarna komt de vraag, zaligheid van wat? Dus moet je er tussen haakjes bij schrijven, der zielen. Met de uitdrukking uit 1 vers 9, dat is een halve bladzijde hiervoor, maar die hebben we besproken. En nou, daar zijn we eigenlijk weer bij het begin terug. We zijn wedergeboren, zouden ons voeden met dat woord, het onvervalste woord. De melk, de reden, de logos betreffende staat er eigenlijk, hè, redelijke melk. Zijn we eigenlijk bij het begin terug, maar daarna bouwt de apostel weer wat op en zegt dan dat wij als kinderen Gods zouden kunnen beschouwd worden als stenen van een bouwwerk. Wij worden namelijk samengevoegd, gevoegd. Dat heb ik van de metselaar. Wij worden gevoegd, wij worden gemetseld, wij worden aan elkaar verbonden en gebouwd tot één huis. Dat weet u, hè? Want de gemeente is huis Gods. Niet het kerkgebouw, maar de kerk. Dat wil zeggen, niet dat stenen gebouw, maar wij als gelovigen zijn dat huis Gods. Wij worden gebouwd door Christus zelf, Hebreeën 3, waar het staat, hè? De bouwmeester en bovendien degene die trouw is aan degene die hem gesteld heeft over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde, het doel toe, zaligheid de zielen, vastbehouden enzovoort. Hè, op woorden van die strekking uit Hebreeën. Maar wij worden als stenen als ware aan elkaar gevoegd tot één huis. En omdat het een huis Gods is, is het één tempel. Want een tempel is huis Gods en een huis Gods is een tempel. Maar als het een huis Gods is, dan is het dus een priesterlijk huis. Want in het huis Gods wonen de priesters. Dan wel de priesters beheren dat huis Gods en zijn daarover aangesteld. En u weet, van beide beelden worden op ons van toepassing gebracht. Wij zijn stenen, dan wel leden, stenen van dit huis Gods, dan wel priesters van dat koninklijk priesterdom onder het nieuwe verbond. Precies, maar als wij priesters zijn, zijn wij dus eigenlijk eerstgeborenen. En als wij eerstgeborenen zijn, zijn wij dus erfgenamen, et cetera, et cetera. En dus wordt hier in 1 Petrus 2 wel degelijk gesproken over die onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Kortom, er wordt gesproken over de heerlijkheid waartoe wij geroepen zijn. Hebben u dat nog? Over dat eerstgeboorterecht. U weet toch dat, dat van oudsher de eerstgeborene in de familie ook de godsdienstige verantwoordelijkheid heeft voor de familie. Alleen dat bij de instelling van het priesterschap naar de ordening van Aaron en dus onder de wet, werd die verantwoordelijkheid overgedragen op de priesters, die dus de plaats van de eerstgeborenen innamen. Zo nadrukkelijk dat het aantal eerstgeborenen geteld werd. En het aantal zonen van Aaron, dan wel kleinzonen van Aaron, weet je veel, maar de priesters werden geteld en werden van het aantal eerstgeborenen afgetrokken. Toen hield je nog een aantal eerstgeborenen over, die werden niet meer vervangen door priesters, want er waren geen priesters meer, dus moesten zij gelost worden. Afgekocht, zal ik maar zeggen. Heb u dat nog? Voor alle duidelijkheid, priesters nemen dus de plaats van eerstgeborenen in. Of ongeacht of ze als eerste geboren zijn, want het heeft er sowieso niks mee te maken. Maar ze dragen de verantwoordelijkheid van eerstgeborenen. En wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. En dus dragen wij weer, langs de andere kant geredeneerd, de priesterlijke verantwoordelijkheid. Uitgebeeld in dat gebouw, die tempel. Maar eerstgeboorterecht is zoonschap. Zoonschap is eerstgeboorterecht en koningschap en priesterschap en wat het maar wezen mag. Het gaat dus over precies hetzelfde. En als Romeinen 8, maar daar hoop ik vandaag nog terecht te komen. Als Romeinen 8 zegt, wij zijn kinderen Gods, maar als het zo is zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dus zijn we onderweg naar heerlijkheid, namelijk de verlossing van ons lichaam, namelijk de aanstelling tot zonen. Als Romeinen 8 dat zegt, dan zegt Petrus, wij zijn wedergeboren uit eeuwig zaad enzovoort. En wij als gelovigen worden als levende stenen, de living stones, hè, wij worden als levende stenen samengevoegd, dat wil zeggen toegevoegd aan die ene steen, die Einstein, weet u wel, aan Christus zelf dus. En wij worden gebouwd tot een de vers 5. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Heb je dat? Het heet eerst huis, dan een priesterdom. Maar een priesterdom heet ook een priesterlijk huis. Hè? Een huis kan ook een familie zijn of een volk, toch? Zo wordt ook gij zelf gebouwd tot geestelijk huis, tot heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, want we zouden dus als priesters wel degelijk ook iets offeren. En wat offerde de hoge priester ook alweer, gisteravond laat? Nou ja, toen heb ik dat gezegd. Wat offerde de hoge priester ook alweer? Zichzelf na zijn opstanding. En nu wij met Christus zijn opgestaan, wat offeren wij dan? Onze tienden, riep iemand. Jee. Dat is zwaar afdingen. Wij offeren ook onszelf. Al was maar omdat wij in hem geofferd zijn. Namelijk in hem geheiligd zijn. En met hem gesteld zijn. Dus in de dienst aan God. Met hem geworden zijn tot priesters naar de ordening van Melchizedek. Zo is dat. Om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn. Want het zijn welriekende offers. Goden aangenaam. En de welriekende offers, de, zeg ik dan maar even ter herinnering. Voor zover van toepassing. Je had onder de Levitische offers. Had je, in de eerste hoofdstukken van Leviticus dus. Heb je 5 verschillende offers. Waarvan 3... in het algemeen 3 officieel welriekend zijn en de andere 2 niet. Het zondoffer en het schuldoffer zijn in het algemeen niet welriekende offers. Zij waren dan ook verplicht. Dus ja, wat is er voor welriekends aan? Maar ze hebben van doen met de gevolgen van de zonde, dan wel de zonden. Dat zijn 2 dingen en daarom ook 2 offers. Schuldoffer en zondoffer. En vervolgens zijn er nog 3 andere offers, namelijk het dank- of vredeoffer, het spijsoffer en het brandoffer als zodanig. En die 3 offers waren niet verplicht, ze waren vrijwillig, maar ze worden dan beschreven als welriekend. Goden een welriekende reuk. En het komt omdat die offers de uitbeelding zijn van de... Nou ja, van opstandingsleven, van het leven van een nieuwe schepping, van een leven gewijd aan de Heer. Een leven waarin de Heer verheerlijkt zou worden. En zo'n leven hebben wij ontvangen. En dus onze offers zijn inderdaad niet verplicht. Als je niet wil, hoeft het niet. Maar ze zijn wel welriekend. Dat wil zeggen, de Heer verwacht ze wel van ons. Ze zijn Goden aangenaam. Door Jezus Christus, dat is wat vers 5 zegt. Overigens, mocht u nou wakker geweest zijn, dan hebt u mij horen zeggen, schuld en zondoffer hebben voldoen met het lijden en de dood van de Heer Jezus, en het zijn wel degelijk offers. Is niet opgevallen? En gisteren heb ik gezegd, maar het lijden en de dood van de Heer Jezus heeft in de Bijbel helemaal geen offer. Goed. Is wel opgevallen. Nou goed, dan voeg ik er dus nu aan toe dat schuld en zondoffer weliswaar spreken over het lijden en dood van de Heer Jezus. Namelijk spreekt over hoe afgerekend wordt met zonde en zonde. Maar daar houdt het niet mee op. Dat is niet het einde van het verhaal. Net zo goed als dat het, de dood van het offerdier bij schuld en zondoffer niet het einde is van het verhaal. Bovendien, als die dieren alleen maar gedood zouden worden, zou het niet eens een offer geweest zijn, dan zou het alleen een slachting geweest zijn, want de dieren worden geslacht, niet op het altaar, maar op de slachtbank. En daarna, en dat geldt wel degelijk ook voor zond- en schuldoffer, daarna worden zij gereinigd. Dan pas, niet eerder, worden ze gereinigd en gebracht wel degelijk op het brandofferaltaar. En dat maakt ze tot offer en dan stijgt het op tot God. Staat niet bij als welriekende reuk. Maar niettemin, het eindigt dus dan toch niet met het kruis. En daarom kan het een offer genoemd worden. Omdat wel degelijk het vervolg van het verhaal erin besloten ligt. Zie? Nou, dus zoek dat dan verder maar eens na.
Die levende stenen in het geestelijk huis, is dat een verwijzing naar Salomo's tempelbouw of is het te ver gezocht?
Nee, dat is niet te ver gezocht. Dat is zo. Levende stenen gebouwd onder geestelijk huis is de variant op het vleeselijke huis. Dat wil zeggen een huis van dit maaksel met handen gemaakt. En dat is inderdaad de tempel van Salomo. In dit geval niet specifiek de tabernakel, maar inderdaad de tempel, waarbij de tempel een beeld is van de gemeente. Immers de zoon van David, die uit zijn lijf voort zou komen, die zou de tempel bouwen. En Salomo deed dat, maar hij is een type van Christus, de echte zoon van Salomo, om zo te zeggen. Degene ook die meerder is dan Salomo. En die zou een tempel bouwen, maar dat is de gemeente. De bouw van de tempel is een beeld van de bouw van de gemeente. Ook in die geschiedenis in 2 Koningen, wat het maar was, en in het Oude Testament. En later eveneens trouwens in de bouw van de herbouw van de tempel, om zo te zeggen, in de dagen van Ezra. En in die dagen vind je ook die uitdrukking, de steen die, door de tempelbouw, die voor de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers, tot steen des hoeks gelegd, of zoiets. Die steen die de bouwlieden verworpen hebben enzovoort. Het wordt op de gemeente van toepassing gebracht, maar het is ontleend aan de tempelbouw. Maar ja, het was toen al de herbouw. Die van de dagen van Ezra. Voor zover wij weten. Psalm 118. Goed. En terugverwijzen naar de bouw van de tempel van Salomo. U weet toch hoe dat was? Voordat die stenen een plek innamen of kregen toegewezen in de tempel als zodanig, voordat ze aan elkaar toegevoegd werden, werden zij eerst uit de steengroeven gehakt. Dat was een heel eind verderop, want het was niet in Jeruzalem, ook niet bij Jeruzalem. Ze werden daar dus in de steengroeven gehakt en op maat gemaakt, gebeiteld enzovoort. En pas als die stenen helemaal op maat waren, werden ze gebracht naar de tempel en toegevoegd. Heb je dat nog? Ze werden eerst bekwaam gemaakt om dienstbaar te zijn aan God, om God te dienen. En toen pas werden zij met elkaar geconfronteerd. Nou ja, toen pas hadden zij elkaar lief, werden ze aan elkaar werkelijk toegevoegd. Heb je dat? Nou goed, en dat geldt voor ons ook. Ja, het zal wel arrogant klinken, maar kijk, als je werkelijk wilt fungeren als lid van de gemeente, een plaats daarin wilt innemen, dan moet je natuurlijk wel aanpassen. Dat wil zeggen, je moet bekwaam gemaakt zijn, ook in de praktijk, om tot die gemeenschap te komen. En dat is wat ik daar straks bedoelde te zeggen. Af en toe probeer ik het, al weet ik nooit hoe ik die dingen zeggen moet, zonder belerend op te treden of zo. Maar het is wel degelijk zo. Hè? Men wordt van Gods wegen bekwaam gemaakt om die plaats in te nemen. En dat betekent dus inderdaad dat we daarop gericht zouden zijn. En dat betekent niet dat we een paar kunstjes leren of cursussen volgen om bepaalde activiteiten in onze gemeentelijke bijeenkomsten te oefenen of iets dergelijks. Maar het betekent inderdaad dat bepaalde zaken uit onze levens verdwenen zijn, die ons niks meer doen. Dan zouden we tamelijk ongevoelig moeten zijn geworden voor kritiek op onze oude mensen, voor onze eigen oude natuurlijke rechten en dat soort dingen meer. En voor sowieso wereldargumentatie en dat soort zaken. We zouden de Heer leren kennen en naar zijn voorbeeld willen wandelen en maar dat ene doel hebben enzovoorts. Dan passen wij in Gods werk en kunnen wij elkaar tot hand en voet zijn en al dat soort zaken meer. Vergis u maar niet, wij kunnen ons als kinderen Gods toch heus niet, hoewel we in de vrijheid staan, we kunnen ons heus niet zo heel veel permitteren. Omdat in de praktijk wij daardoor niet meer oprecht staan naar onszelf en naar de Heer en dus ook niet naar elkaar. En dat maakt ons in de praktijk nogal onbekwaam. Dat is werkelijk zo. Ik zeg, wat ik daar straks zei, dat geldt voor de volgende 100%. Zolang wij wat te verbergen hebben, moeten wij afstand bewaren. Maar zolang we afstand moeten bewaren, is het niet een kwestie van samenvoegen. Kan er geen eenheid ontstaan. Kun je wel zeggen dat die er is in Christus en dat die nooit verbroken kan worden. Allemaal tot je dienst. Maar laat het dan in de praktijk maar eens functioneren. Zij dan daders des woords. En bedrieg jezelf niet met valse overleggingen. Lazen we gisteren in Jacobus 1. Zie. Want wij zijn priesters. Zijn aan elkaar verbonden tot geestelijk huis waarin de Heer woont. Waarin God woont. En dat is ontleend aan, nou ja, dan kom je vanzelf in Psalm 118. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, enzovoorts. En die van vers 7, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Want je vindt in het Oude Testament nogal wat uitspraken over één steen en stenen en grondsteen en hoeksteen, et cetera. En daarvan wordt gezegd dat deze uitspraken niet van toepassing zijn op het Joodse volk, dat immers ongelovig is. Maar deze uitspraken zijn van toepassing op u die gelooft, vers 7. En tot u die gelooft wordt dus gezegd, vers 9, maar gij, niet het Joodse volk, maar gij zijt, en dan komt hij, gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij zijt een koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk. Gij zijt een heilig volk, gij zijt een verkregen volk. En al die termen zijn ontleend aan Exodus 19 en nog zo wat schriftplaatsen waarin dat herhaald wordt en waarin dit gezegd werd over Israël, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En hier wordt gezegd, maar het is niet van toepassing op het Joodse volk, het is van toepassing op u die gelooft. Op de gemeente namelijk. Joden een uitverkoren volk. In het verleden ja. En in de toekomst ook alsnog, maar in het heden niet. Dat bedoel je. Het volk Gods zijn wij. Niet zij, dat is die verwisseling. Waarover met name Romeinen dan uitgebreid spreekt, maar Petrus spreekt er ook over, precies hetzelfde. Maar gij, impliceert het niet zij, gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat wil zeggen, gij zijt een koninklijk en priesterlijk volk. Gij zijt dat volk van eerstgeborenen. Want van Israël werd bij de uittocht gezegd, Israël is mijn zoon. Maar hier wordt feitelijk gezegd, ja maar het is niet Israël, het is de gemeente. En daarna is de gemeente dan niet Israël. En dan zeg ik, ja, maar dat zijn drie hoofdstukken in Romeinen. Als ik het systematisch moet bespreken, daar kan ik met gemak een hele week voor uittrekken. Om dat te moeten bespreken. Is de gemeente dan niet Israël? Ja, de gemeente is toch Israël, maar langs een omweg. Een bekende omweg trouwens, want die omweg kwam al voor in Genesis. Ik weet niet meer zo gauw welk hoofdstuk. Maar direct nadat aan Jacob zijn eerstgeboortezegen werd gegeven ten koste van Esau, begon hij aan de omweg. En die omweg duurde 20 jaar. Weet u nog? Via Albion, via Laban. Hè? Nou goed, doet er nou verder niet toe. Maar het idee is dat dat eerstgeboorterecht met alle zegeningen daarvan, maar ook met alle verplichtingen, dat wil zeggen consequenties daarvan, ligt bij ons. En dan staat er, gij zijt een uitverkoren geslacht, et cetera, et cetera, et cetera, om te verkondigen, want wat zou zo'n priesterlijk volk doen, wat had Israël zullen doen, wat zal Israël in de toekomst nog doen, en wat mag dus nu van de gemeente verwacht worden als volk Gods, om te verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dit is trouwens onder verwijzing naar nogal wat oud-testamentische profetieën, waaronder die van Jesaja, een volk dat in duisternis wandelt. zal licht zien. En u weet welk volk dat was dat in duisternis wandelde en licht zou zien. Toen riep iemand het Joodse. Nee, Zebulon en Naftali. In Galilea? Nee, Galilea der heidenen. In Gallië. In provincia Gallica. Enzovoorts. Kortom, het gaat over de gemeente met zijn eerstgeboorterecht ontleend aan de stam van Efraïm, aan wie dat beloofd was, enzovoorts. Zie? In overeenstemming dus met oud-testamentische profetie, waarin deze dingen verborgen lagen dan wellicht, maar ja, geopenbaard in deze laatste tijden op Uwentwil. Jezus uit Juda, de Messias uit Juda, wat dacht u van Jozef? Uit Jozef? Maar Jozef was toch niet... Ja, Jozef was geen zoon van David. Jawel, enzovoort. Begrijpt u? Nou, dan ontstaat er een soort van chaos. Maar het gaat er maar om dat we aan de ene kant weliswaar de Joodse afkomst van de Heer Jezus zien. Maar aan de andere kant de connectie met Efraïm, met Jozef dus. En de beloften daaraan gedaan die bij ons gekomen zijn. Hè? Maar goed, gij zal verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar ja, dat gaat natuurlijk alleen als wij zelf in het licht wandelen, gelijk hij licht is. En zolang we ons bezighouden met zaken die het christelijke daglicht, het licht van Christus dus, niet kunnen verdragen, wordt het toch wel moeilijk om te verkondigen de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zolang men zelf voor het licht moet wegvluchten, heb je dat nog? Zolang men zelf wat te verbergen heeft, heeft men de duisternis liever dan het licht. Net als de wereld. En wordt het toch wat moeilijk om onze priesterlijke functie te vervullen. Denk daaraan. Hè. Gij die eertijds lo ami waart, Hosea, maar nu ami zijt, gij die eertijds... niet Gods volk was, maar nu Gods volk zijt geworden. Gij die eertijds lo rugama waard, maar nu rugama, ontfermd of bemind, zijt geworden. En daarna volgt precies wat ik u gezegd heb. Ik vermaan u als inwoners en vreemdgangers, vreemdelingen, als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Tegen de wandel, ja, maar ook tegen het bewustzijn dus, hè, want dat is aspect van de ziel, hè, dat is de wandel. Hè. U weet, dat zeg ik elk jaar, ziel is wandel, maar wandel is beleving. Dat zit tussen de oortjes. Wandel is niet wat we met de voeten doen zozeer, maar wandel is wat wij denken, waar onze gedachten naar uitgaan, onze begeerlijkheden en dat soort zaken meer. Nou goed. En die voeren krijgt dus, die begeerlijkheden voeren krijgt tegen de ziel. Dus tegen ons denken, tegen ons bewustzijn. We richten onze aandacht op ons vlees en de behoeften daarvan, die niet noodzakelijk negatief horen te zijn, maar die in de praktijk negatief zijn ten opzichte van de geestelijke dingen wel degelijk. Ze voeren krijgt tegen de ziel. Kortom, houd uw wandel met eer, uw conversation. Houd uw wandel eerlijk, eervol, met ere, betekent het eigenlijk, te midden om van de heidenen, opdat hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, dat zal de wereld doen. Altijd kwaad over ons spreken. Hoe meer we de Heer doen, hoe meer we gelasterd worden. Maar het zou toch wel aardig zijn als voor die laster geen enkele grond zou zijn. Hebben we die nog? Dat ik kan zeggen, het is inderdaad laster. Alleen maar. En verder niet. Maar goed. En dus staat er, zijt alle menselijke ordening onderdanig. Enzovoorts. Want, nou ja goed, we zouden als kinderen Gods door het leven gaan. Omdat we zonen Gods zouden worden. En daarmee het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. Nou zit ik ineens in 2 vers 21. Het voorbeeld van Christus. Navolgen. Heb je dat? En het voorbeeld van de Heer Jezus Christus is dat hij trouw was aan het woord van God onder alle omstandigheden van leven en sterven, toch? En dat in zijn leven God verheerlijkt werd, al wat hij deed was tot heerlijkheid Gods en des Vaders. En om het dan maar te zeggen met Hebreeën 12, het heeft hem gebracht aan de rechterhand Gods, aan de rechterhand de majesteit in de hoogste hemelen. En waar het ons brengt, geloof het of niet, het brengt ons op diezelfde plek. Amen.